we altijd mogen bidden. Heer, u bent maar een gebed verwijderd van ons. En we danken u daarvoor dat u ons die genade hebt gegeven dat we zomaar met u mogen praten. Want we vergeten heel makkelijk hoe groot u bent, hoe heilig u bent en wat het gekost heeft om tot u te komen. Want heren, wij weten wat er voor nodig was om het voorhangsel van de tempel te laten scheuren. Wij weten wat er betaald is op Goede Vrijdag. Of we het altijd helemaal beseffen, dat betwijfel ik, maar we weten het wel. En daarvoor zijn we u dankbaar. Vader, we willen uw woord openen en ik wil u bidden, Vader, dat u het woord levend maakt door uw geest. Dat u elk woord krachtig maakt, dat u mij behoedt voor vleeselijk preken. Maar dat het alles zal zijn onder de leiding en de regie van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik neem even wat water. En we gaan natuurlijk verder met deel 3. Het is tevens het laatste deel over het thema over geloven. En ik heb één tekst, een openingstekst. En die komt uit Spreuken 4, vers 23. Spreuken 4, vers 23. En dit is over geloven deel 3. Maar het subthema is vijanden van ons geloof. Ons geloof heeft vijanden. En we lezen daar: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Je hart bewaren had volgens Salomo de hoogste prioriteit. En ik vraag me af wanneer hij tot dat inzicht is gekomen. Of dat voor zijn afgoderij was, of erna. En ik zeg dit niet cynisch. Want Salomo was natuurlijk een wijs man. Maar ook hij ging de fouten in. En hij had zijn hart niet behoed boven al wat te bewaren is. We hebben de voorgaande studies gesproken over geloof. Als een voorwaarde voor relatie, dat was de eerste studie. Geloof als een voorwaarde voor een relatie met God. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. We hebben ook gekeken in de studie daarop, de tweede studie, hoe kom ik aan geloof? En wat is het verschil met andere godsdiensten? En met de naturalistische zienswijze, hoe zij geloof definiëren en verklaren. En we hebben gezien dat er een groot verschil is tussen het Joods-christelijk geloof en andere godsdiensten. En dat bestond hierin dat we een sprekende God hebben. En hij heeft veel gesproken, hij heeft op velerlei wijze gesproken. Dat is opgetekend en onder inspiratie van Gods geest. En daardoor kunnen we het toetsen en onderzoeken. En het woord bevestigt zichzelf. Maar als we eenmaal een mate van geloof hebben, dan wordt dat geloof ook onder druk gezet. Daar kunnen we van uitgaan. Het geloof wordt beproefd door de omstandigheden van het leven, door onze ervaringen. Maar bovenal door twee grote vijanden van het geloof. En de grootste vijand van ons geloof, dat is onze oude natuur. Dat is voordat we tot een bewuste keuze kwamen, voordat we ons hebben overgegeven aan God en door Jezus, hebben wij een oude natuur en die is zelfgericht en egocentrisch. Het is een survivor tegen elke prijs en we hebben er allemaal mee te maken. Maar een andere vijand van ons geloof, dat zijn duistere machten die werkelijk bestaan en die inspelen op onze oude natuur. En als onze oude natuur wordt beïnvloed door de machten van de duisternis, waar de Bijbel over spreekt, we strijden niet tegen bloed en vlees alleen, maar tegen overheden, tegen machten, tegen onreine boze geesten, dan krijg je een levensgevaarlijk 1-2'tje met alle negatieve en destructieve gevolgen van dien. Want zoals de Heilige Geest onze goede eigenschappen kan upgraden, dus de eigenschappen die wij van nature in een bepaalde mate hebben, de Geest kan deze upgraden en sterk maken en laten groeien. En dat groeiproces gaat door, als de Geest steeds maar weer de ruimte krijgt. maar ze kunnen ook machten van de duisternis, demonische krachten, die kunnen inwerken op onze zwakheden en zo kunnen zelfs bolwerken ontstaan, waardoor mensen verslaafd raken aan allerlei toestanden en er niet meer van los kunnen komen in hun eigen kracht. Dan zijn ze eigenlijk overgenomen en zijn ze slaaf geworden van een afgod, van een kracht. Nou, om een beetje te laten zien hoe het in zijn werk gaat, heb ik een thema, een vraag. Hoe verspeel je het paradijs? Hoe verspeel je een paradijs? En het antwoord op de vraag is natuurlijk door hetzelfde patroon te volgen dat ons aller opa en oma gevolgd zijn. Want er is een patroon. En Genesis 3 staat niet voor niets in de Bijbel. Ik heb in mijn overmoed, in het begin van mijn geloof, heb ik wel eens gedacht, ik zou Genesis heel anders hebben opgeschreven. Ik zou bepaalde dingen anders hebben geformuleerd. En ik dacht werkelijk in mijn eigen wijsheid dat het beter zou zijn. En ik kom er steeds meer achter, nee, Genesis is precies goed opgeschreven. En we gaan nu kijken naar een patroon wat we zien. Want dit is in grote lijnen het patroon waar we allemaal mee te maken hebben. En wat laat zien hoe ons geloof wordt aangevallen. Allereerst is daar het woord van God en daarmee de wil van God. Er zijn twee testamenten in dit woord. Een oud testament en een nieuw testament. Een testament is een wilsbeschikking. Het nieuwe testament heeft natuurlijk te maken met het werk van Jezus Christus, waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. Dan is daar de mens met zijn of haar vrije wil. En geloof me, wij hebben werkelijk een vrije wil. We hebben echt een vrije wil. En dat is geweldig, en dat maakt ons bijna goddelijk, zegt de Bijbel, maar er zit ook een gigantisch groot risico aan. En dat risico, dat zien we iedere keer bewaarheid als we naar het nieuws kijken, als we naar de wereld om ons heen kijken, als we naar ons eigen hart kijken. Dan is daar, en daar zijn de verleidende machten waar ik het over had, waarvan Jezus tegen bijvoorbeeld Petrus zei, Simon, Simon, Satan en zijn demonen, ze hebben geliefd jullie uit te spelen tegen elkaar. Tweedracht te zaaien. En wat zien we dat veel, wereldwijd. Maar ik heb voor jullie gebeden. Er zijn krachten, en de wereld lacht erom, de wereld hoont het weg, omdat ze het niet zien. Maar er zijn krachten die inwerken op alle intermenselijke relaties, om te verdelen en om te heersen. En daar zijn de lusten, zoals het zo mooi heet, van het vlees. Dat is onze werkelijke zwakte. Wij hebben allemaal begeerte. Allemaal. Iedere mens heeft begeerte. En bij de ene is die begeerte sterker dan de andere begeerte. Maar we hebben allemaal begeerte. En in geval van Genesis 3, dan zien we het patroon. Ik heb hier opgeschreven, er vindt een aanval op Gods woord plaats. Eva, die had maar een heel klein bijbeltje. Met één gebod, bij wijze van spreken, staat geen Bijbel, maar staat een gebod van God. Een paar geboden maar, een paar opdrachten. En dat ene gebod werd aangevallen door de vorst van de duisternis. En hij viel haar aan in haar denken. En hij viel haar niet frontaal aan, maar hij viel haar subtiel aan. Hij bracht in haar denken het woord van God en hij stelde dat woord ter discussie. Eerst verdraaide hij het woord een heel klein beetje. En daarna ging hij ter discussie stellen. En ik heb heel veel ervaring inmiddels opgedaan, ook met de tegenpartij. En hij wordt wel gesymboliseerd als een slang, of die machten worden gesymboliseerd als een slang. En waarlijk, het zijn slangen. Ze zijn sluw en scherpzinnig. En in discussies, de Heilige Geest leert ons dat, die leert hun tactieken en hun draaierijen. Je leert het zien, je ziet het overal terug in de politiek. In counselingsgesprekken, het komt overal aan het licht als je verlichte ogen hebt. Dit patroon heeft zich ontelbare malen herhaald. De mens die wordt aangevallen in zijn denken, de mens die, waarbij het woord van God ter discussie wordt gesteld. Hè, is het niet zo, zegt de Satan, heeft de Heer niet gezegd dat jullie van al die bomen niet mogen eten? En sta je niet blind op die bomen. Het kunnen miljoenen onderwerpen zijn waarvan God zegt niet doen. of wat buiten het kader van Gods ethiek valt. En daar worden we op getriggerd. En dan komt het erop aan. Bewaren we ons hart boven wat al te bewaren is? Stellen we de waarheid van Gods woord en reinheid en heiligheid boven onze lusten? Want dat is de grootste strijd. Onze lusten overwinnen door gehoorzaamheid aan God. Want die lusten zijn ontzettend sterk. Waar gaan we voor? En ik heb geschreven, er is niets veranderd, want sinds Genesis 3 heeft dit patroon zich ontelbare malen herhaald, ook in onze levens. Dit patroon, we hebben er allemaal mee te maken gehad. Iedereen, vanaf dat we op de kleuterschool zaten, en daarvoor misschien al, maar zeker, vanaf de kleuterschool tot op de dag van vandaag, spelen deze vier factoren steeds weer een rol in ons leven. Sommigen zijn zo verlicht, daar speelt het woord niet meer mee. Die hebben het woord van God ingeruild voor toeval. En alleen maar toeval. Maar bij anderen speelt het woord van God wel mee, maar wordt het aangevallen. En nogmaals, het geldt voor iedereen. Het geldt ook voor mij. Ik ben niet immuun. Ik sta er niet boven. Ik kan me er niet aan onttrekken. Ik kan me er wel tegen verzetten. En dat wil ik met hart en ziel doen. Want Jezus zegt, het is onmogelijk dat er geen verzoekingen komen. Het is onmogelijk. Ze komen. Maar hij geeft ons ook instructies hoe we die verzoekingen kunnen overwinnen. Daarom moeten we onze lusten leren onderwerpen aan onze gehoorzaamheid aan God. Anders herhaalt dit patroon zich ook weer in ons leven en het brengt schade toe. Vroeg of laat brengt het schade toe. Het moment, de kick van het moment, kick, raar woord eigenlijk, de kick van het moment betaalt een rente achteraf die is niet in verhouding. Het is het loon van de zonde, is altijd verderf. We zien voorbeelden te over. Bijvoorbeeld in het leven van Amnon, een zoon van David. David had meerdere vrouwen. En dat is eigenlijk al niet goed. Hij had meerdere vrouwen en hij had meerdere kinderen bij de vrouwen. En bij een van de vrouwen had hij een zoon, die heette Amnon. En Amnon zag zijn halfzus Tamar. En Amnon werd zo verliefd op haar, dat dacht hij tenminste. Hij was zo door lust bevangen, dat hij er ziek van werd, staat er. En lust en aantrekkingskracht kan enorm sterk zijn. En helaas had Amnon een vriend, een verkeerde vriend, die Jonadab heette. En Jonadab gaf hem suggesties. En hij zei, weet je wat je moet doen? Je kan niet zomaar bij je halfzus komen, maar wat je moet doen is, je moet veinzen dat je ziek bent. En als je vader je dan komt opzoeken, dan zeg je, ach, stuur toch mijn zus Tamar en laat ze voor mij koeken bakken, dat ik die kan eten. En Amnon trapt erin. Zijn lust is zo sterk dat hij opereert in de leugen en hij opereert in slecht advies van zijn vriend. En om een lang verhaal kort te maken, hij onteert zijn zuster Tamar, die hem nog probeert te weerhouden, maar hij is zo egocentrisch, het gaat zo om hem. En wat levert het op? Uiteindelijk zijn dood. Maar het was al in werking getreden, dit proces, voordat Amnon hiertoe kwam. Want hiervoor had David al een misstap begaan met Bathseba. En ook dat leidde tot de dood. We kennen de geschiedenis. David ging niet meer uit ten strijde. Hij was op een bepaalde leeftijd. En hij had zoveel generaals en strijdbare mannen. Dat was ook niet echt meer nodig. En op een dag ziet hij Bathseba, de vrouw van Uria, een getrouwde vrouw. En hij zag dat ze mooi was, dat ze aantrekkelijk was. Dus je kunt hier uit afleiden dat zij niet haar best deed om bepaalde dingen te verhullen. Ze was zich aan het baden en ik kan me voorstellen dat als jij dat op een dak doet waar iedereen dat kan zien, of in ieder geval de koning daar zicht op heeft, dat er mogelijk een verborgen agenda heeft gespeeld. Maar dat doet niets af aan wat David heeft gedaan. En David liet zijn lust winnen van zijn gehoorzaamheid aan God. Dat is zijn enige misstap, voor zover ik weet. Maar het heeft enorme schade aangericht. Allereerst stierf daar, ook weer door een daad van David, die van de ene zonde in een andere zonde viel, stierf de man van Bathseba, Uria, door de hand van David. Daarna kwam er scheuring in het huis van David. En er heeft grote schade heeft dit aangericht. Want Amnon, die Tamar verkrachtte, had ook een broer en die heette Absalom. En Absalom nam wraak voor de verkrachting van zijn zus. En hij doodde Amnon. Maar dat was nog niet genoeg. Absalom had door deze daad, was hij ambitieus geworden op een verkeerde manier. En hij wilde ook het koningschap van zijn vader overnemen. Hij wilde een staatsgreep plegen. En dat werd zijn dood. Zo zien we dat het patroon, als wij onze lusten niet overwinnen door ons geloof aan God, en als wij niet weerstand bieden aan al die begeerten, dan gaat het fout. Want je kan wel zeggen, dat maak ik zelf wel uit, ik bepaal mijn leven, maar je woont niet alleen op deze planeet, er zijn nog 7 miljard mensen die ook zo hun ideeën hebben over waar ze recht op hebben. En als dat niet gekanaliseerd wordt, of van binnenuit door de Heilige Geest bewerkt wordt, dan wordt het een chaos. En dat zien we ook steeds meer om ons heen. We zien het gewoon. Ze stelden hun lust boven gehoorzaamheid aan God. En Jezus heeft al gezegd, de geest is wel gewillig, we willen het wel. Maar het vlees, onze oude natuur, is zwak. En dat moet je niet voor kennisgeving aannemen van, ja, dat is een diepere gedachte van Jezus. Inderdaad, ja, de geest is wel gewillig, we willen het wel, maar we kunnen het niet, want het vlees is zwak. Nee, dat is een stuk onderwijs van Jezus waar je wat mee moet doen. Wat hij je aanreikt, hij zegt niet, laat ik eens iets filosofisch zeggen, laat ik eens iets diepzinnigs zeggen. Hij zegt dat omdat wij daarmee aan de slag gaan. Want we kunnen winnen. We kunnen onze lusten de baas worden. We kunnen het overwinnen. Dat is wat de Bijbel leert. En hoe? Nou, ik wil nog even de remedie met u lezen. Ondertussen neem ik eerst nog even een slokje water. Want het vlees is niet alleen zwak, maar het is soms ook dorstig. Lees met mij als je wil. Galaten 5, vers 13 tot 25. Galaten 5, vers 13 tot 22. Het zijn nogal wat versen, maar dat hindert niet. Ze komen uit de Bijbel en dan kan het nooit te veel zijn. In principe. Galaten 5. De versen 13 tot 25. Een stuk onderricht van Paulus. En daarboven staat vlees of geest. Daar hebben we het over gehad, hè? Vlees of geest. En dan staat er, dan schrijft hij aan de broeders, maar dat geldt natuurlijk ook voor de zusters. Maar zo communiceerden ze in die tijd. En dan schrijft Paulus, want u bent geroepen, broeders, om vrij te zijn. Mooi, hè? We zijn geroepen om vrij te zijn. Echter, gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien u echter elkaar bijt en vereet, ziet dan toe dat u niet door elkaar verslonden wordt. Christenen zijn er goed in, hè, om elkaar te bijten en te vereten. Niet letterlijk, maar geestelijk. En zo verslinden ze elkaar. Dit bedoel ik, zegt Paulus, dit is zo belangrijk, dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar wenst. Dus het vlees en de geest staan tegenover elkaar. Die kunnen niet samen gaan. Die gaan niet samen. Goed onthouden. Indien u echter zich door de geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Let op, hier komen ze. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, jaloersheid, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkaar tartend, elkaar benijdend. Wandel door de geest voldoet niet aan het begeren van het lichaam. Begeren van het lichaam hoef ik niet uit te leggen. Ik denk dat iedereen met gevoel, ieder mens, weet wat begeren is. Is begeren in principe fout, zondig? Nee, natuurlijk niet. Maar het moet binnen de context van het betamelijke van Gods richtlijnen plaatsvinden. Zo niet, dan ontaardt het. We zagen het in de voorbeelden van David en zijn zoon Amnon en later zijn zoon Absalom. Wat de mannen hebben gedaan was niet goed en het leverde dood, verdriet en pijn op. Wandel door de geest voldoet niet aan het begeren van het vlees, want deze staan tegenover elkaar. En ik weet gewoon inmiddels door ervaring, door jarenlange ervaring en door steeds meer kennis van het woord, hoe waar het is. Iedere keer weer zie ik hoe het woord van God wordt bevestigd in het leven van alle dag, in mijn eigen leven, in het leven van andere mensen. En ik weet dat er veel afgoderij is. En sommigen denken dat afgoderij te maken heeft met verkeerde godsdiensten alleen en beeldjes en amuletten en occultisme. Nee, afgoderij is veel breder. We gaan nog even die versen bekijken. De werken van het vlees zijn hoererij. Dat is duidelijk. Dat is buiten je relatie met je partner, met je levenspartner, omgaan met anderen. Op seksueel gebied. Dat noemt de Bijbel hoererij. Anderen noemen dat vrijheid, maar de Bijbel zegt het is hoererij. Onreinheid, losbandigheid, dus niet binnen de band, binnen de ethiek van Gods woord blijven. Losbandigheid, uitspattingen, over grenzen heen gaan van het betamelijke. Afgoderij en toverij. Wij, ook in het Westen, hebben heel veel afgoden in ons hart. Hoe kreeg Salomo afgoden? Hoe viel Salomo in afgoderij? Hij had 1000 vrouwen. 1000. Niet dat hij met alle een relatie had, fysiek. Want er waren ook heel veel zwagerhuwelijken, noemden ze, of zwagerhuwelijken. Er waren heel veel huwelijken die vanuit een politiek verbond met elkaar werden gesloten. Dus als je met de vrouw of de dochter van een koning trouwde, dan wist hij een beetje zeker dat je geen oorlog met hem zou voeren. Zo werkte dat in die dagen. Maar 1000 vrouwen. En ook heidense vrouwen vanuit de Joodse optiek. Waar God van had gewaarschuwd. Je moet je niet vermengen met anderen. Is God dan een racist? Nee, God is geen racist. God wilde dat Israël afgezonderd bleef van alle volken. Omdat uit Israël de Messias moest voortkomen. Israël was en is de spreekbuis van God. God moest door Israël spreken. Hij had het volk uitgekozen. En God moest een Messias brengen, een verlosser. Dat wil zeggen, hij moest zelf in zijn Zoon Jezus tot ons komen om de zonde voor ons op zich te nemen. Dus het volk moest kosher blijven op dat gebied. En Salomo lapte dat aan zijn sandalen, aan zijn koninklijke sandalen. En het bracht hem in problemen, want hij ging andere goden dienen. Hij heeft heel wat goden gediend. Wat een drama. Want het afgodsen is zijn hart. Maar Salomo is niet uniek daarin, want wij hebben ook afgoden. Ik heb heel veel ervaring inmiddels met preken en met studies. En soms proef ik de afgoden in het hart van de luisteraars. Ik zie hoe ze naar me kijken. En ik voel bijna hoe de afgoden in het hart van de toehoorders stuiteren en opstandig worden als het evangelie gepredikt wordt. Mensen zitten bijna zo vijandig, zitten onder een hoek van ik weet niet hoeveel graden, omdat het woord van de waarheid tot ze komt. En die afgoden in het hart zijn daar niet van gediend. Maar je moet er van af, want ze belemmeren ons geloof. Het zijn vijanden van ons geloof. Ze maken ons slappe christenen. Ze maken ons christenen van het eeuwig compromis. Ze maken ons christenen van het eeuwige bagatelliseren van Gods woord. Ah, het valt wel mee. Ah, het loopt zo'n vaart niet. Ach, het komt niet zo nauw. Bij Jezus kwam het heel nauw. En Jezus is degene van het nieuwe verbond. Bij Jezus kwam het heel nauw. Afgoderij, toverij, feten, ruzies, twist, jaloersheid, afgunst. Jaloers zijn, altijd vergelijken, is geen geestelijke eigenschap. Leef je leven en als een ander het beter gaat, een broer of zus, prijs God daarvoor. Verblijd je in het heil van de ander. Uitbarstingen van toorn, woede, boosheid. Jacobus zegt, de boosheid, de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God. Toch verliezen we onszelf in boosheid. Zelfzucht, het draait om ons. Het is een werk van het vlees, het draait om ons. Alles moet zich richten. Alles moet rekening houden met mij. Mijn vrouw moet zich aanpassen aan mij. Of mijn man moet zich aanpassen aan mij. De kinderen staan allemaal in dienst van mij. De gemeente moet zich aanpassen aan mijn denkbeelden. Ik wil is vlees. De werkelijke christelijke houding probeert de vrouw te helpen en te steunen. En de vrouw probeert de man te helpen en te steunen. En de kinderen worden niet voor het karretje van de ouders gespannen. De kinderen worden toegerust en opgevoed om hun plek straks in de samenleving te kunnen innemen. Op een verantwoorde en goede wijze. Partijschappen, nijd, dronkenschap. Weet u, soms denk ik wel eens als ik preek, ik dweil met een kraan die open staat. Dat wij christenen zijn zo blind. We lezen in de Korinthebrief hoe er tweedracht ontstond. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. En Paulus waarschuwde al. En Jezus had gezegd tegen Simon, Simon, kijk nou uit. Satan wil jullie tegen elkaar uitspelen. En wat zien we vandaag de dag? We worden uitgespeeld als blinde schapen. Laten we ons uitspelen. En er ontstaat verdeeldheid. Mag je dan geen mening hebben? Natuurlijk mag je een mening hebben. Mag je niet uiten? Ja, maar doe het waardig het evangelie. Doe het waardig het evangelie. En accepteer als een broer of zus afwijkt van jouw mening. Aanvaard, zegt de Bijbel, de zwakke in het geloof. Als je meent dat je sterk bent, en ik meen dat ik sterk ben in het geloof, zeg ik heel eerlijk, maar dan moet ik leren mensen die nog niet zo ver zijn, te verdragen in de liefde van Christus, zoals Christus zijn leerlingen moest verdragen. En misschien vergis ik me wel gigantisch en ben ik heel zwak in het geloof. Verbeeld ik me alleen maar wat. Kan ook nog. Daarom zegt de Bijbel, leer van mij, zegt Jezus, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Denk daar maar eens over na. Wij moeten zachtmoedig zijn en nederig van hart. Nou, dronkenschap en brasserijen spreekt voor zichzelf. Paulus zegt nog, wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Je begrijpt dat deze dingen, hoererij, onreinheid, afgoderij, jaloersheid, twist, uitbarstingen van toren, passen niet in het koninkrijk van God. Passen daar niet. Dat moeten we afleggen. Moeten we een apathische, slappe watjes worden? Doetjes? Nee, helemaal niet. We moeten krachtig zijn, assertief, maar wel in de Heilige Geest. We mogen krachtig zijn. We mogen een stem zijn in deze generatie. We mogen het evangelie verkondigen. Daar komen we in de Openbaring ook op terug. We mogen krachtig weerstand bieden tegen alles wat tegen het evangelie opkomt. Alleen we moeten het doen waardig het evangelie en we moeten het doen in de kracht van God en niet in het vlees. Want je kunt ook voor God strijden in het vlees en dan richt je meer schade aan het lichaam aan dan dat je het opbouwt en versterkt. Daarom heb ik hier bid daarom en strek u uit, strek je uit naar de vrucht van zelfbeheersing. Die hebben we nodig in deze dagen. En ik weet waar ik over spreek. Menigeen kent me niet, zoals ik was, zeker niet in mijn jongelingsjaren, dat kan ik nu zeggen inmiddels. Ik was erg temperamentvol en erg snel met mijn mond en erg hard met mijn mond. En mijn arme moeder, ze weet het nu niet meer, want ze zit in een verpleeghuis. Maar die is menigmaal weggelopen bij een voetbalwedstrijd. Niet omdat ik het evangelie verkondigde, maar omdat ik een manier van spreken en reageren had die niet waardig het evangelie was. Maar ik leer door genade. En God kan ons veranderen. God kan ons van binnenuit veranderen. Maar wij moeten hem daarvoor de eerste plaats geven in ons leven. En zoek maar uit, doe maar aan zelfreflectie. Kijk maar wat de werken van vlees zijn in jouw of in uw eigen leven. Durf gewoon in de spiegel van Gods woord te kijken. Doe eens aan die zelfreflectie. En bekijk deze werken van vlees. En kijk eens of je ze herkent. En zo ja, kruisig ze in de kracht van de Heilige Geest. Want zonder zijn kracht kun je het niet doen. Vergeet het maar. De Bijbel zegt dat je makkelijker een stad overwint en inneemt in je eentje dan dat je jezelf overwint. Ga er maar aan staan. Vader, ik voel dat ik klaar ben met preken. Ik dank u wel voor uw woord dat altijd de waarheid is. En ik kan alleen maar bidden dat uw woord doet wat u wil dat uw woord zal doen in de levens van een ieder die hoort via de livestream, via onze website morgen bij het luisteren, via de lokale televisie. Ja, en ieder die hoort en ziet wat naar uw wil was, wilt u dat bevestigen en wilt u de stille napredikers zijn. In Jezus' naam. Amen.